In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Zij dit samenkomen en samenwonen op deze zondagmorgen geheiligd. Amen. Genade en vrede zij u van God den Vader, door Jezus Christus den Zoon, in den Heiligen Geest. Amen. We zingen met elkaar op Psalm 97, het eerste vers. God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer. Hij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Hem dekt met majesteit der wolken donkerheid. Hij vestigt zijn troon op heilige rijksgeboom, vol recht en wijs beleid. Ik las u Psalm 97, het eerste vers. Deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde, aan het vierde lid, dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam eindelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat ge dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is Sabbat des Heren, uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling, die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht. Noch zijn dienstmaagd. Noch zijn os. Noch zijn ezel. Nog iets dat uw naasten is. We luisteren naar het woord van God en we lezen samen uit het laatste boek van den Bijbel. Dat is de Openbaringen. Daarvan lees ik met u het derde hoofdstuk van vers 7 tot en met vers 13. Openbaringen 3 van vers 7 tot en met vers 13. Schrijf aan den engel der gemeente die in Philadelphia is. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die den sleutel Davids heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik weet uw werken ziet, ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten, want gij hebt kleine kracht, en gij hebt mijn woord bewaard, en hebt mijn naam niet verloochend. Ziet, ik geef u enige uit de synagogen des Satans, dergenen die zeggen dat ze Joden zijn en zijn het niet, maar liegen. Ziet, ik zal maken dat zij zullen komen en aanbidden voor uw voeten en bekennen dat ik u lief heb. Omdat gij het woord mijner leidzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren in de uren der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken die op de aarde wonen. Ziet, ik kom haastelijk, houd dat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen. Die overwint, ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel mijn Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods en de naam der stad mijn Gods, namelijk het Nieuw Jeruzalem, dat uit den hemel van mijn God afdaalt, en ook mijn nieuwe naam. Die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. We zingen met elkander uit Psalm 103, het tiende vers. De Heer heeft zich aan de Allerhoogste Koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En wat er dan verder volgt, Psalm 103, het tiende vers. wil u vanmorgen eens bepalen wat het inhoudt als wij den Christus de sleuteldrager noemen. Dat is mijn tekst vanmorgen in Openbaringen 3. En daarvan het zevende vers. Alleen deze woorden uit dit zevende vers van Openbaringen 3. Die den sleutel Davids heeft. Meer niet. Willen we samen bidden. Barmhartige en volzalige God. Daar ligt uw woord weer open voor ons, voor de zoveelste maal. En als we eens gingen optellen, hoeveel malen gij tot ons hebt gesproken door uw woord. En als gij ons eens steldet in uw groot gericht, met de vraag, wat hebt gij met mijn woord gedaan, wat zou daarop ons antwoord vanmorgen zijn? Hoeveel zijn er die alleen maar hoorders zijn, die alleen maar oordelen over al wat ze gehoord hebben, maar nog nooit een oordeel der veroordeling over zichzelf hebben geveld. Die alleen maar zien naar anderen en zichzelf overslaan. Heere, alle waarachtige bezinning begint bij en in onszelf. En wanneer een mens zichzelf terugkrijgt en in zichzelf induikt en in zichzelf en met zichzelf ondergaat, wat blijft er dan over als gij er niet zou zijn? Als gij er niet zou zijn, Heere, met uw genade, met uw trouw, met uw grootheid van goedertierenheid die van eeuwigheid is, maar dat is het heerlijke, o God, dat ge naar zulke wilt omzien en dat ge zulke de diepste diep weer opbeurt en stelt tot uw lof op aarde. Heere, mochten we eens de zulken zijn om het persoonlijk te doorleven wat het is, u den God der zaligheid te zoeken, te vrezen, lief te hebben. En dat het ja-woord van ons ziel doorleven worden, dat we lust hebben om den Heere te vrezen, het allerhoogste en het eeuwig goed. Mogen wij vanmorgen ons al zo buigen over uw woord, Heere? Mocht dit woord uw waarheid eens tot ons gaan spreken, en mogen wij vanmorgen eens iets gaan zien wat het is, dat gij grote en verheerlijkte koning, die de overwinnaar zijt aller tijden, die de toekomst der eeuwen zijt en de volheid der zaligheid blijft, dat gij, Heere Jezus Christus, eens in uw luister ook een plaats in ons leven ontvangt en uw handen een ontfermende trouw over ons wilt opheffen vanmorgen, en we ons onder die doorboorde handen eens veilig mogen weten, Heere. En dit korte Bijbelwoord eens tot ons gaat spreken zo, dat we u daarin ontmoeten mogen en dat we onszelf in u vinden mogen, Heere. Dan eerst begint het leven, leven te worden en toekomstig mogen zijn. Barmhartige God, maak plaats voor hem in de gemeenschap van den Heilige Geest. En laten we in Christus voor uw aangezicht gesteld worden, zo heerlijk, zo vol, zo rein, als hadden wij nooit zonde gekend nog gedaan. In zijn levensvolheid is alleen maar overwinning aller tijden, overwinning van dood en graf, Heere. Als we zo met elkander hier zijn, als zo de gestalte van Christus eens inhoud gaat krijgen in ons. Als we zo eens mogen weten dat we zijn eigendom zijn in de graveerselen van zijn borgtochtelijke grootheid. Heere, wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? En dan kan er komen wat wil. En dan kan er dreigen wat wil. En dan kan ontvallen wat wil. En dan kan sterven wat wil. Maar als gij maar zijt, onze toevlucht, onze sterkte, onze hoop, Heere, dan blijft er de rust, de zaligheid, de overwinning over. Vooral dat volk dat in Christus zijn zaligheid heeft mogen ontdekken. Heere, we bidden van u. Laten we zo vanmorgen met elkander bijeen zijn, dat het ons goed wordt hier te wonen, en dat naarmate we al meer induiken in dit woord van uw waarheid, en al meer overpeinzen en mediteren, wat van ons daarin zegt, onze ziel gaat leven, onze toekomst gaat spreken, uw naam zich verhogen, ons leven verankerd wordt in u, bij al de bewegelijkheid van bewegelijk leven en schuldig leven, Heere. Wij dragen elkander dan aan u op, elk met zijn vragen, met zijn zoeken, met zijn wachten, met zichzelf. Want daar komt het toch maar op aan, Heere. Als we hier vanmorgen zijn, dan willen we danken aan een broeder der gemeente, aan een vader des gezins, die naar het ziekenhuis zal gaan en die zich aan een operatie heeft te onderwerpen. Heere, hij staat er nog voor met al zijn vragen en met al zijn zorgen. Daar zijn van die onuitgesproken vragen en die onuitgesproken zorgen, maar die soms zo zwaar kunnen wegen. Wat we nog anderen kunnen zeggen, dat is het zwaarste nog niet. Maar wat we niet kunnen zeggen, Heere, dat kan ons soms zo zwaar wegen. Ach, gij weet het ook hoe het bij hem is. Wij bidden van u, Heere, dat hij het maar in uw handen kan leggen. Dat hij het maar kwijt kan worden. Als we dat maar kwijt kunnen worden, Heere, dan is het altijd goed. Als we het maar in zorgenlast op uw schouders kunnen neer gaan leggen, dan blijft het toch waar. God is een toevlucht voor de zijne, een sterkte, als zij door droefheid kwijnen. Heere, ga met hem mee naar het ziekenhuis. En als u op de operatietafel wordt neergelegd, laat hij denken aan u en zijn ziel vrede kennen met u. En wanneer het mes erin gaat, Heere, laat hij zo mogen weten, hoe het ook gaat, ik ben in leven en in sterven het eigendom Gods. Heere, als het zo geheiligd mogen worden, dan is alle ziekte winst. Kon het zijn, Heere, herstelt hem nog genadelijk en geef hem de blijdschap niet alleen van het heengaan, maar ook weer van de blijde thuiskomst in den kring waar hij zo wordt geliefd. Laat uw aanschijn over dit gezinsleven lichten en wees gij zijn toeverlaat en hoog vertrek. Grote medicijnmeester, Heere, wij dragen allen aan u op, die in nood en smarten u verheffen het angstig hart. In al de wereldnood en wereldvragen. Er is zoveel lijden en strijden hier onder de zon. Maar gij aanschouwt het, Heere, opdat er een volk zal zijn dat leren mag het in uw handen kwijt te worden. Dat kent geen mensenkind van beneden. Dat kent alleen een volk dat van boven, geboren naar boven heen heigt. Zegen al uw knechten, Heere, die het woord uw waarheid bedienen. Gedenk aan de leraar der gemeente die elders uw woord zal bedienen. Wees hem ook daar goed en stel hem ook daar ten zegen ter plaatse waar uw hand hem leidde. Gedenk aan hem, Heere, die den mond tot u opent. Wil hem zelf bekwamen tot zijn taak, waartoe u zich geroepen weet. En onder alle levens- en huiselijke omstandigheden, onder zoveel wat zijn ziel kan drukken, Heere, bouw hem op en wil hem opheffen tot uw heerlijkheid en tot de grootheid van uw naam. Maar alleen, Heere, alles kan vallen als gij maar niet ontvalt. Barmhartige God, neem ons samen voor uw rekening. Heere, gedenkt ons land, ons volk, ons vorstenhuis, met al wat in hoogheid is gezeten, Heere, te midden van een wereld die ontwricht al meer, te midden van een toekomst die al donkerder dreigt te worden, laat er een volk zijn, o God, dat uw naam vreest. En geef onze regering ook in landszaken dat waarin ook wel elkander onderscheiden en rekening gehouden mogen worden met dat grote woord door u alleen regerende koningen en stellen vorst en regering en gerechtigheid. Heere, wilt gij ons verhoren, onze zonden vergeven, ons in Christus blijvend gedanken en naar uw trouw verbond, onze garen vergevend God zijn in het bloed des lams alleen. Amen. We willen met elkaar zingen op Psalm 33, het 9e en het 10e vers. En u zal gelegenheid gegeven worden uw begave den Heere te heiligen. Ik mag er zeker wel op wijzen, in het bijzonder dat straks bij de tussenzanger een extra collecte zal zijn, die zeker u wel aangekondigd is. Een extra collecte voor ik een goed woord wil spreken, dat is een collecte voor de hulpdiensten op het zendingsterrein. Op de zendingsterreinen, zowel in Israël, in het land van de Joden, en op in het Vendeland en in Indonesië. En gelijk u weet, er zal 1/3 zijn voor de Joden, voor lectuurverspreiding onder Israël. En er zal 2/3 van deze collecte besteed worden voor lectuurverspreiding en verschillende andere hulpdiensten onder de Venda's en onder de Indonesiërs. Ik wil dat even benadrukken. Hoop dat u daar rekening mee mocht houden in uw collecte. En de laatste collecte, dus deze 3e collecte, niet de geringste zal worden. Het briesend paard moet eindelijk sneven, hoe snel het draagt in het oorlogsveld. En dan vers 10, zijn machtige arm beschermt de vromen en redt hun zielen van den dood. Psalm 33, het 9e en het 10e vers. ga dus met u overdenken waarvan de tekst spreekt, Christus, de sleuteldrager. Drie gedachten. Hier wordt het levensraadsel belicht. Hier wordt de levenstroost gewezen. Hier wordt de levenstoekomst gesteld. Hebt u de brief al gelezen, die niet valt in uw brievenbus, maar die u kunt lezen op de straten van uw dorp? Heb u die brief al gelezen? De brief van het vallen blad dat daar ritselt voor uw voet, dat daar dwarrelt op uw weg. De herfst zegt ons iets, wij allen vallen af als een blad. Heb u die brief al gelezen? Kent u die dichtregelen? De dood heeft mij een brief geschreven. Ik las het op het doornblad, dat door den stormwind voortgedreven op het vensterglas had post gevat. Dus las ik, wandelaar, rept uw schreden, uw avond komt, uw nacht daalt neer, doet wat gij nog doen kunt heden, want morgen daagt u dra niet meer. Heb u die brief gelezen, de brief van het vallen blad? Als we jong zijn, dan kan ik mij zo voorstellen dat wij dat leven der toekomst vullen met al de kinderen van onze idealen. Met al onze toekomstbeelden. En ik gun het de jeugd om in de speelsheid van hun jonge jaren de droom van hun toekomst te dromen. Maar de werkelijkheid. Als de graven vandaag eens konden getuigen van vele jonge mensen, wier brein en toekomst vol was. Wat zouden die graven u zeggen, jonge mensen, wat zouden ze u zeggen? Dit haast u om uw levens wil, want ook mij vond de dood. Onverwachts en misschien onvoorbereid zijn wij bereid. Wanneer ik niet anders had dan de toonaard van het rouwbeklag, dan de herfststang van het dorrend dwarrelenblad, zou het dan nog de moeite waard zijn om op deze kansel te staan? Zullen we dan nog de moeite waard doen om te leven, vrienden? Als er niets anders was dan de treurzang, dan op het laatst na al de lol en al de pret en al de stadiondrukte en al de mars van het moderne leven, wanneer er niets anders was dan op laatst, dan ga je dood. Zal het dan de moeite waard zijn om nog een woord te verspillen aan de nood van dit bestaan? Als het leven toch alleen maar ijdelheid is en ondergaat in het vraagteken van wat we doen, zou het dan nog de moeite. En toch, het is de moeite waard om te leven. Omdat dat er één is die den dood tot overwinning heeft verslonden. Omdat er één is die de toekomst van alle toekomst is. Omdat er één is die ons dwars door de moeizame vragen van de tijd en de donkere raadselen van eeuwigheid naar perelen poorten draagt, waar het ja-woord der zaligheid het winnen zal van alle klaagtonen van beneden. En nu is er geen boek in de Bijbel dat ons rijker zingt en spreekt en tekent en schildert de heerlijkheid van den doodsoverwinnaar, van den levensvorst, van den gekroonde koning, van hem die de sleutels draagt van hel en hemel saam, dan het laatste boek van den Bijbel. Heel de schrift spreekt ons van Christus, maar het laatste boek van den Bijbel spreekt ons van zijn rijke triomf. Was een alzijdige wereldoverwinning. In het laatste boek van de Bijbel ziet ge de dood, dood. Het laatste graf dat gegraven wordt voor het graf van de dood. En de laatste slag die gestreden wordt, is de overwinning. Wat betekent elke veldslag die een overwinning heet, wanneer de laatste slag een nederlaag is? Maar wat betekent elke nederlaag als het laatste slag een overwinning is? En de laatste slag en dan gaat de Satan ten onder. En dan wordt u gebonden in de donkerheid der duisternis. Maar de Christus triomfeert, want hij is de sleutel. Sleuteldrager, wat een woord, hè. Wat een woord. Als je dit leert geloven, vrienden, dan, te midden van de verwarring van beneden, te midden van de talloze vragen die wij kunnen doen in die stormende hand op ons aanrukken, te midden van al de woelzieke donkerte van dit wereldbestel, kunt gij op al die vragen één antwoord geven dat de wereld niet weet, want die heeft geen sleutel. Mijn heiland heeft de sleutel. En dan komt het terecht. En dan komt het terecht. Ik ga daar met u over denken. Dan komt het terecht. Wie de sleutel heeft, die kan erbij. Het is een woord uit de brief van Philadelphia. Schrijf aan een engel van de gemeente van Philadelphia. Philadelphia. Dat is even die schone gemeente van Klein-Azië. Die een gans aparte plaats inneemt onder het zevental gemeenten van Klein-Azië. En dat niet alleen omdat haar naam zo schoon is, want dat zegt mij te weinig. Maar omdat haar bestaan zo voorbeeldig is, dat zegt mij alles. Haar naam, dat is mooi. Haar naam, Philadelphia. Dat betekent broederliefde. En dat is een mooie naam. Want daar ontbreekt het toch wel eens aan. Ook in de kerk van Christus op aarde. Ook in de kerk van tegenwoordige tijd. Ook in de grote oneenigheden en de verdeeldheden, de verscheuringen die er zijn. Onder de kerk van Christus waar je over alleen maar bedroeven kan. Dat het zo gaat. Broederliefde. Maar ja, dat is een mooie naam. Maar een naam. Ach. Er staat ergens in de Bijbel. Je hebt een mooie naam. Je hebt de naam dat je leeft. De naam. Maar je bent het niet. Je bent dood. Ik denk aan een naam die u allen kent. Judas, dat is een mooie naam. Want Judas, daar staat het woord Juda in. En Juda, gij zeide ze, Juda betekent godlover. Judas is dus iemand met een schitterende naam. En gij weet wat van deze man gezegd is geworden en geschreven. Het was een week dat hij niet geboren was. Mooie naam, ach. De naam zegt niet alles, is niet genoeg. En daarom, wanneer het alleen maar was een naam die hier gegeven was, dan zou ik zeggen, ach, betekent zo weinig, hè. Maar het gaat hier niet alleen om de naam. Het gaat bovenal hier om de inhoud van deze gemeente. En dan moet u eens opletten. Wanneer u die 7 brieven van de gemeente van Kleinasië met elkander vergelijkt, dan zult u in vele van die brieven telkens een bestraffend woord horen. Ik heb tegen u. Ik zal haastelijk u bijkomen. Ik zal dan kandelaar van u wegnemen. Ik zal, dan ziet gij hoe de Christus als de grote kerkvisitator, zou ik kunnen zeggen, als die grote kerkvisitator door die rijen van die verschillende gemeenten wandelt en telkens een tuchtmaatregel toepast en zegt, dat zal ik doen en dat zal ik doen en dat zal ik doen. Maar nu moet u deze brief van de gemeente van Philadelphia eens lezen. Nou. Dan leest u met geen woord, dat zal ik doen of dat zal ik doen. Met geen woord. Het lijkt mij toe alsof de Heere met een buitengewoon welgevallen op die gemeente van Philadelphia heeft neergezien. En dat hij daar die kleine gemeente, die kleine kracht heeft, die niet meegeteld wordt in de massaliteit ook van die dagen, toch maar een groot oog van liefde heeft gadegeslagen. Want je kan zo merken, hier was een saambinding en een saamhorigheid in de gemeenschap met Christus, waarin de heiland zich heeft verbaasd en verblijd. En daarom leest gij in de gang die brief die te bestraffend wordt. Je kan zo merken, vrienden, dat de betekenis, ik zeg niet van een partij, ik zeg niet van een vereniging, want van een partij gaat het om het stemmencijfer. Dan gaat het om het getal. Gaat het om de breedte? Gaat het om de veelheid? Nee, het gaat niet bij de gemeente van Christus om het getal. Want het getal betekent hier niks. Je staat er duidelijk in die brief, je hebt maar een kleine kracht. Het getal betekent niks voor de gemeente van Christus. Het gaat niet om het getal, maar om het gehalte. Niet om de veelheid, maar om de waarheid. Zie, ik zou willen zeggen, laat de gemeente van Christus nooit vrezen dat ze klein is. Nooit. We leven tegenwoordig in een wereld waarin het getal opgaan doet. Het getal. En dan denk ik aan de Wereldraad van Kerken. Dan zeggen ze, zoveel miljoen zijn erbij aangesloten. Zoveel miljoen. En dan verbijstert dat deze en gene. Zegt, zoveel miljoen bij die wereld. Het gaat in de kerk van Christus niet om het getal. De Satan heeft altijd een groter getal. Velen zijn geroepen. Groter getal. De massaliteit moet je niet bij de kerk des Heren vinden. Het gaat niet om het getal. Maar om het gehalte. En daarom laat de kerk des Heren nooit beven om een klein getal. Want dan heb ik de gemeente van Philadelphia ten voorbeeld. Laat ze nooit vrezen, omdat ze heeft een bange strijd. Het zal nooit anders worden voor de kerk van Christus dan om de waarheid, met de waarheid strijden. Het getal altijd blijft nog dit waar. Dat een Gideons keurbende meer blijft dan de duizenden der Midianieten. Altijd blijft nog dit waar, dat in de hitte van het vuur het goud wordt gelouterd en getoetst. Maar laat de kerk des Heren vrezen, wanneer haar geloof haar ontvalt, wanneer haar hopen verkleint, wanneer de Christus Gods niet meer triomfantelijk staat als de levensvorst, als de toekomst aller tijden. Dan zou ik zeggen, laat dan die kerk des Heren beven en beven nog eens. Daarom die gemeente van Philadelphia is me zo aantrekkelijk. In haar kleinheid en tegelijk in haar grootheid. En nu staat daar zo in de aanvang die tekening van den Christus Gods. Die zich daar presenteert met zijn geloofsbrieven. Gelijk hij dat telkens doet in die brieven aan de gemeente van Klein-Azië. Hij presenteert zich in zijn geloofsbrieven en zegt, zo ben ik. Zo ook hier schrijf, dit zegt de heilige, de waarachtige, die den sleutel Davids heeft. De brief wil zeggen, begint nu met hem. Begint nu niet allereerst met de gemeente, dat is goed. Dat moet ook. Maar begint niet eerst met de gemeente. Begint niet eerst met de dienstknecht. Maar begint allereerst met hem. Die het centraal punt van alle leven is. Die de inhoud van Christus kerk is. In de inhoud tegelijk van wereldbenauwing is. Mij is gegeven alle macht in hemel en op. Begint met hem. Ik heb gelezen van Napoleon. Dat was een van de grootste strategen uit zijn dagen natuurlijk. De strategie heeft vandaag een heel andere kijk en een heel andere inhoud in zijn dagen. Maar goed, het is dan toch bekend dat hij een van de grootste strategen was van zijn tijd. Ik heb gelezen van hem dat wanneer zijn keurbende, wanneer zijn lijfwacht, wanneer zijn garde de keizer maar in het oog kregen, dan stonden ze voor niets. Dan gingen ze door het vuur met hem heen. Want ze wisten, de keizer die leidde hen tot de overwinning. Vandaar dat die garde van Napoleon op de slagvelden van Waterloo eens zeiden, toen ze tot de garde zeiden, je moet je overgeven. Toen zei de garde, wij, garde van Napoleon, wij kunnen slechts twee dingen, overwinnen of sterven. Maar overgeven nooit. Achter den keizer aan waren ze onoverwinnelijk en onverzettelijk. Achter Jezus Christus aan, kerk van Christus, volk van God. Wat zijt gij dan? Wat zijt gij dan achter den koning aan, den sleuteldrager, de gezaghebber? Wat zijt gij dan achter hem aan? Onoverwinnelijk. Dan kunt gij zeggen iets anders en iets meer dan wat de garde van Napoleon gezegd heeft. De garde van Napoleon zeide, wij kunnen slechts overwinnen of sterven. Maar gij moogt zeggen achter hem aan, overwinnen door te sterven. Wie kan me dat na zeggen? Wij wandelen achter den dood aan. Als we niet achter hem aanwandelen, die de levensvorst is, die de sleuteldrager is, die de koning der koningen en de heren der heren is. En daarom, allereerst, achter hem aan. Achter hem aan. Ik weet wel, dat gaat soms in de benauwing, dat gaat soms in de donkerheid, maar het is niet voor niets dat hij in de aanvang weer van deze brief zichzelf laat presenteert en zegt, dat ben ik voor u. Wat zijt gij nu voor mij en wat zijt gij nu achter mij, achter hem aan. En dan zal ook het sterven een overwinning zijn. Ja, ik wil toch eens iets vertellen. Wat ik zelf heb ervaren. Ik mag het toch ook wel zeggen eens een keer, waarom niet? Het geldt wel iets van mijn persoonlijke leven, maar het is toch ook tot verheerlijking van zijn naam. Ik was in Zwitserland voor enige weken. En u weet waarover ik treur, dat hoef ik niemand te zeggen. Ik was in Zwitserland. En dan ging ik zondagsmorgens naar de kerk. En er was een kleine familie die de rouw in de kerk bracht. De rouw in de kerk. Dat trof mij al, want ik ging ook met mijn rouw naar de kerk. En toen... toen zat ik daar in dat kerkje. Een andere taal, maar eenheid en blijdschap in den Heere was bij me. En de prediker, die bepaalde ons bij het woord dat Jezus sprak tot Petrus. Toen hij hem sprak dat hij een donkere toekomst zou tegengaan. En dat een ander zou komen en binden waar hij niet wil. En dan staat er, en dat was de tekst van hem. En dit zeide hij tot hem, betekenende met hoedanige dood hij God verheerlijken zal. Vrienden, achter Jezus de dood tot verheerlijking. Achter Jezus. God verheerlijken zal. En dan gaat die Petrus zeggen, Heere, wat zal deze aarde, echte heiland, volg jij mij maar, achter hem aan, met welke dood het sterven God verheerlijkend, achter Jezus aan. Ik heb de sleutels van de hel en van den dood, de poorten van die donkere wereld gaan dicht. En de deuren van het vaderhuis gaan open. En hij zegt, waar ik ben, daar zult gij straks zijn achter hem aan. Ik heb de sleutels wel, je hoeft het niet open te doen. Ik heb de sleutels wel en de deur staat open. Een deur in het dal van Achor, een deur der hopen. En de deur gaat open, het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins zou ik het jou nog gezegd hebben. Ik ga ook heen om uw plaats te bereiden. En wanneer ik uw plaats bereid zal hebben, zal ik u tot mij nemen. Om wat gij ook zijn mocht. Wat willen wij nu meer? Wat willen wij nu meer? Dan worden we straks uitgedragen uit onze woning. Naar de woning waar we nooit meer uitgedragen worden. En waar we allemaal thuis gekomen zijn voor eeuwig. Achter hem aan, sleuteldrager. Ik heb die sleutel Davids, hij voelt wel, vooral dat woord David, dat is de koninklijke luister van den Christus Gods. Dat is hij die de troon der heerlijkheid bestegen heeft en die gezegd heeft. En die het mag zeggen, mij is gegeven alle macht in den hemel en op de aarde. God heeft aan zijnen Christus, dat zegt nog wat anders dan uw Christus, maar die heeft aan zijnen Christus de sleutels gegeven in doorboorde handen. En in die door twee doorboorde handen ligt de overwinning aller tijden. Dat is het raadselschrift van de hemel. Maar daar beeft de hel voor. Toen Jezus opstond, toen beefde de Satan. Want hij begreep, zijn strijd was beslist. Dat woord, dat is volbracht. Dat is het koninklijke woord van den sleuteldrager. Want dat wil alleen maar zeggen, ik heb niet alleen de strijd gestreden. Ik sterf, nee, dat is volbracht. En oorspronkelijk is het zo. Ik heb nu in mijn strijd mijn levensdoel waarom ik kwam bereikt. Dat is de bedoeling van het is volbracht. Ik heb mijn levensdoel bereikt. Het gaat niet onder, maar het gaat opwaarts. De toekomst aller tijden in doorboorde handen. Wanneer ik dat zo met u overdenk, broeders en zusters, dan zou ik u willen vragen, deze hele korte vraag. Moogt ge uw levenslot en uw stervenslot wel eens aan hem toevertrouwen? Waarom ik die vraag zo stel? Hierom. Omdat een sleutel, als je dat even met mij door wilt denken, een sleutel is wel een klein voorwerp maar is toch voor u van grote betekenis, een sleutel. Daar kunt ge eens over nadenken. Laat ik eens vragen aan u, dan komen we vanzelf wel een beetje verder. Aan wie geeft gij nu uw sleutel? Aan wie geeft u die? De sleutel van uw huis, aan wie geeft u die? De sleutel van uw kast, aan wie geeft u die? De sleutel van uw geldkist. De sleutel van uw brandkast, als je er een hebt. De sleutel van uw safe, als je er een hebt. Aan wie geeft u die? Dan zeg je vanmorgen tot mij, aan wie geeft u die? Beste dominee, die hou ik liever zelf in mijn zak. Want als ik mijn sleutel geef, ze kunnen overal bij, hè. Ze kunnen alles zien wat je zo achter in het kastje hebt zitten. Ieder mens heeft wel eens wat hij nou voor de buurman niet van voor alle mensen wil weten, niet? En dan berg je dat netjes op en zeg je zo, dat ligt daar goed bewaard. Ik geef mijn sleutel niet graag af. Maar als ik het moet doen, als ik mijn sleutel af moet geven, dan geef ik hem af aan iemand die ik ten volle vertrouw. Ten volle vertrouw. Anders doe ik het niet. En nu zou ik zeggen, mag de sleutel van je leven wel eens toevertrouwen aan deze sleuteldrager. Geloof je dat hij het beter weet dan gij? Heb je ten volste het vertrouwen in den Heere achter hem aan? Vertrouwt gij hem nu ook? Als gij met u gaat door het donker, door het duister, dat hij toch de sleutel heeft om de ontsluiting straks te geven. Als de raadsel u omringen, als de vragen in u zich vermeerderen, als de angsten jagen, als de sterfbedden worden gespreid, als de graven worden gedolven, als de vragen opeens stapelen al meer, gelooft gij dan en ik ook, geloven wij dan, vrienden, dat de sleutel niet bij ons is, maar in zijn handen. En dat hij straks de ontsluiting zal geven. Het doorzicht zal geven. De rust zal geven. De blijdschap in uw ziel zal wekken. Ook te midden van uw droefheid, van uw donkerheid, van uw lijden, van uw strijden. Gelooft gij dat nu met mij? Zie, ik las eens van een Russin. Dat was onder het bolsjewisme in de tijden van dat moorddadig optreden. En toen zat ze in de gevangenis en ze was daar dood veroordeeld. En ze hoorden 's nachts dat haar schavot werd getimmerd buiten haar cel. En toen ze dat hoorden, dat timmeren van haar schavot, toen heeft ze een gedicht gemaakt dat ook overgezet is in onze taal. En dat aldus luidt. En dan moet u eens goed denken, ze zat daar in de donkere cel en ze hoorde haar schavot timmeren. En het scheen wel of ze een prooi was van dat wild gedierte alleen. En toen dichtte zij, gij kent den storm, o Heer, die woedend slaat. Gij stilt hem weer. En gij komt nooit te laat. Dies ben ik gerust. Dat ik naar u wil mij voeg. Gij kent den weg van mij, dat is genoeg. Hoort gij dat, vrienden? Dat is de sleutel laten. In de hand van den sleuteldrager, van hem die zegt, die den sleutel Davids heeft. Gij kent den weg van mij, dat is genoeg. En als je mij vraagt hoe je dat leert, dan zeg ik dat leert van alleen zo. Wanneer je gaat zien in die doorboorde handen. Want in die doorboorde handen staan nieuwe namen in beide van mijn handpalmen gegraveerd. En die namen en die sleutels. En die sleutel horen bij elkander. In die doorboorde handen die mij zeggen, Heere, gij blijft mij liefhebben tot over den dood. En gij blijft voor mij bidden, zelfs dat ik niet binnen kan of wil soms. Als er mij eeuwig leeft staat om voor zijn volk te bidden. Gij hebt meer belang bij mijn zaligheid dan ik zelf. Want ge kunt niet alleen blijven. Uw doorboorde handen, zijn liefde handen, zijn trekkende handen, zijn trouwe handen, zijn sleuteldragende handen. En als ge zo die sleutel ziet liggen op die doorboorde handen, vrienden, dan is er een antwoord, dan is er niet een antwoord. Want een antwoord geeft de wereld ook en die zegt, je moet er de moed maar in houden. Je moet er de kop maar boven houden. Je moet er de borst maar tegenin houden. Een antwoord geeft de wereld ook. Een antwoord zegt de wereld tot u. Het kan niet anders. Het noodlot heeft het anders bepaald. Wij moeten maar weer door. Maak er maar van wat je ervan maken kan. Dat is een antwoord. Maar het antwoord is, Heere, ik weet het niet meer, maar dit weet ik. Dat gij het alleen weet voor mij en straks eeuwig voor mij zal zijn. Want gij hebt de sleutels. O, dat gij het vanmorgen, ik en u, gij en ik, mag leren. Heere, gij zijt mijn sleuteldrager. En dan, ach, dan zou ik u willen zeggen, dan zijn er wel golven natuurlijk, maar die overstromen mij niet. En als we dan zeggen, dan is geen weg meer, Heer, en ik zie geen weg meer. Maar de sleuteldrager ontsluit voor uw weg. Die legt een weg voor zijn volk, als er nergens een weg meer is. Die legt een weg voor zijn volk, als het moet door de leeuwenkuilen, er is geen weg. Die legt een weg voor zijn volk, als het moet door de diepe wateren waar geen weg meer is. Die legt een weg door de paden van de dood heen, vrienden. En dan, ach, dan begint het te lichten. In de uren van het sterven, toen ik mijn vrouw zag sterven, toen ontsloot ze voor het allerlaatst haar ogen zo wijd. Het was in de nacht, ik zat met mijn dochter alleen erbij. Zo wijd, zo vol van hemelse glorie, zo lachend dat ik zei, moeder, zie je den hemel? En toen sloot ze dat oog dat in verwondering staarde, in heel gelijk u en ik wel eens met een verbazend wekkend oog iets ziet. U zegt, hey, de kaars des lichaams is het oog. Als iemand nijdig is, dan moet je maar naar zijn ogen kijken. En als iemand blij is, kijk naar zijn ogen. En als iemand sterft, ik heb het gezien, oh, dat blij, verrukkend en verrassend oog. Waar een wereld van heerlijkheid door stralen ging. Hemelwijde zaligheid heeft God bereid voor een volk dat hem leren vrezen. En dat achter hem aankomt, dat aan hem de sleutel maar toevertrouwt. En de deur van het vaderhuis, ach. Die mogen soms, volk van God, op een kiertje staan hier beneden. Dat je zegt, sommigen wel komen. Maar geloof maar vrij als je sterven gaat. Dat de deur wagenwijd open zal gaan. In het huis des vaders zijn vele woningen. En dan gaan we daar binnen. Nog één gedachte. Deze sleutel die in de hand van den heiland rust, in die doorboorde handen, die past, vrienden, op een slot waarop geen enkele andere sleutel past. Weet je wat dat is? Die past op de sleutel van een verloren zondaarshart. Dat slot zit dicht, hoor. dood in zonden en misdaden. Diep verloren voor onze God. Geen vrucht uit in de eeuwigheid niet. En toch vrucht. Uw vrucht is uit mij gevonden, spreekt de Heer. En toch ontsluiting van die ijzeren deuren, van die koperen grendelen. Want Gods genade is triomferen, vrienden. En als die sleutel op dat zondagshart past en die deur open gaat, dan zie je een kelder voor ongerechtigheid. Maar ik zou willen zeggen, vergun mij, dan breekt de grote schoonmaak aan. En dan heeft de geest van Christus inwoning gevonden in zulke zondagshart om daar te bidden met onuitsprekelijke zuchtingen. Zie, de wereld van vandaag is een wereld van het intellect. En het onderwijs heeft een geweldige plaats gekregen in ons volksleven vooral. En dat is heerlijk, hoor, begrijp mij goed. Dat vind ik keurig, prachtig. Maar weet je wat me wel eens te veel spijt? Dat men het hoofd van onze kinderen en onze jeugd volstomt perst. Met allerlei wetenschap, met allerlei wetenwaardigheden, wat men het hart en de ziel van dat kind soms zo leeg laat en jammerlijk laat verkommeren. Dat is ontzettend. Maar de Heere, die begint nooit met het hoofd. Maar die begint wel met het hart. Wie met zijn hart weet te denken, is dicht bij God. Maar wie alleen denkt, is ver van God. Wel gelukzalig, vrienden, als je iets daarvan kennen gaat. Uit het hart, zegt de schrift mij, zijn de uitgangen des levens, de uitgangen van het denken. Ja, en daarom wel gelukzalige mens, die er iets van kent, dat op dat donker slot die sleutel begint te werken, de deuren open gaan, de schoonmaak aanbreekt, Gods geest gaat bidden in hem, en zalig worden de reinen van hart, want zij zullen God zien. Dat is een volk dat sterft eer dat het sterft. Dat is een volk dat leert sterven. Sterven wordt leven. En leven wordt sterven. Verstaat u dat, vrienden? De apostel zegt ergens, ik sterf alle dagen. Leven moet sterven worden. Zal sterven leven worden. En dat leert Gods kind wanneer de sleutel gaat passen op zijn slot. Dat zo dicht zit, hè. En dat open gebroken wordt. En naar binnen gaat er een. Nu. Dat is iets over licht in het levensraadsel. Dan wat anders. Als u die brief leest. Die brief in Philadelphia. Dan moet u eens opmerken. Ja, hoe die gedachte van den sleutel door heel de brief heen zit. Het is alleen maar niet een tekst zo die zegt, die de sleutel Davids heeft. Maar als u de brief leest, dan zult u vanzelf zien wel hoe die gedachte door de tekst heen gaat. Moet u eens, neem bijvoorbeeld het volgende vers dat erop volgt. Dat is het 8e vers. Dan staat er, ik weet u wel, ziet, ik heb een geopende deur. Hoort u wel? Een sleutel en een deur en een sleutel. Die horen als het ware altijd zo'n beetje bij elkaar. Ik heb u een geopende deur gegeven en niemand kan die sluiten. Hoort u wel? Ik heb de sleutels van hel en dood. Ik sluit en niemand opent. Ik open en niemand sluit. U voelt die gedachte van den sleutel, ligt die vanzelf door heel die brief als het ware geweven. Nu zal ik niet te lang u bezighouden met exegetische moeilijkheid die hierin voorkomt. Dat er staat bijvoorbeeld van een geopende deur. Wat is dat? Een geopende deur hier. Ja, ik weet het ook niet precies. U zou zeggen, nou, het is duidelijk genoeg open deur. Ja, maar dat bedoel ik natuurlijk niet. Zo eenvoudig ligt het niet. Kijk, de vraag is, wat wordt u hier bedoeld? Er zijn er geweest die gezegd hebben, hier wordt aan een zendingsactie gedacht. Wij lezen bijvoorbeeld in de brieven van Paulus, dat hij zegt, mij is een geopende deur gegeven. En er zijn vele tegenstanders. Dan is inderdaad de gedachte van de zending hier aan de orde. En dan zeggen sommigen, dat zal ook hier zijn, deze gemeente zal een zendingsgemeente zijn. En daar doelt de tekst dan op, als er staat, ik geef u een geopende deur, ik geef u een veld om te arbeiden, waar je het evangelie van Christus kunt uitbazuinen in de wereld. Natuurlijk laat zich dat ook denken, en laat zich dat ook zeggen hier, zonder twijfel. En ik zou zeggen, meer dan ooit vandaag wil ik daar ook de nadruk op leggen, als je straks in de collecte iets voor de zending moet doen, dat is ook mooi met elkaar zeg. Dat is ook wat je net met elkaar krijgt. Een zendingswoord hierbij, bij deze tekst en een zendingscollecte die vanmorgen gaat. En vanavond ook, want het kon zijn dat je vanmorgen niet genoeg bij je had. Dan kon je vanavond nog eens denken, dat was te weinig. Maar wij moeten werkelijk wel wat doen daar op het zendingsveld. In het Vendaland en in Indonesië en in Israël. Wij mogen vanmorgen er wel eens aan denken. Nou, dat vertrouw ik ten volle aan u toe, gemeente van Middelharnis. Dat komt wel terecht, want gij zijt niet de minste onder de feestgangers, zou ik zeggen, die mogen geven. Maar al is het waar dat hier een gedachte kan liggen aan een zendingsactie en een zendingsgemeente, ik weet toch nog niet of ik dat hier in dit verband in zijn geheel mag overnemen. Ik zeg niet dat het tegen de schrift gaat, maar ik zou het liever wat dichter bij huis hebben. Ik zou het liever houden zo'n beetje als in verband met de sleutel. In verband met de sleutel. Kijk, het is een deur die geopend wordt voor u. Voor u. Het heeft de betekenis dat die deur dus voor die gemeente open is. Dat wil zeggen dat ze een vrije toegang heeft. Zo zou ik het willen lezen. Ze heeft een vrije toegang tot den troon. Ze heeft al meer en meer te zien dat er is een vers en een levende weg. Voor u, kijk, wanneer wij in het alledaagse leven, laat ik het zo eens mogen zeggen, in het gewoon alledaagse leven. Je hebt een goede kennis. Hele goede kennis. Ik kom bij u en ik vraag aan u, ken je die mensen ook? Ken je? Of ik die ken? Oh. Ken hem zo goed. De deur staat voor hem open. Wat bedoel ik dan? Als ik zeg, de deur staat voor je open, dan bedoel ik dit ermee, dat je nooit hoeft te vragen of je ongelegen komt. Dat is toch zo? De deur staat voor je open. Hoef je niet te vragen, kom ik wel gelegen? Hoe laat moet ik komen? Is het 's morgens beter dan 's middags of 's avonds? Misschien een uurtje afspreken? Of hoe zouden ze mij ontvangen? Wel, nee. Je weet het, man, de deur staat voor je open. Hoor. Je komt maar. Zo wil ik het nou ook hier lezen. De deur staat voor je open, gemeente. Als het beneden donker wordt, als de vragen zich vermeerderen, als de velen zich vermoeien hier beneden, ach, de deur is open, hoor, daar is geen verboden toegang voor je. Is dat niet heerlijk, mijn broeder en zuster, dat je kan zeggen, Heere, ik ben met mijn zuchten en mijn zorgen niet verborgen, de deur is open, dat je alles ziet en weet. Je kan komen en je wordt nooit afgewezen. En je komt nooit te veel. Wat is het vreselijk, mensen, als de deur dicht zit. Als je een toedeur hebt. Als je geen toegang hebt. Als je geen vreugde in je leven hebt. Als de donkere wolken zo laag hangen. Als de toegang zo ommuurd wordt. Wat is het dan moeilijk te leven. En mijn ziel doorzocht de reden. Ach, jij kent dat wel. Een toedeur. Een toedeur, vrienden, dat zal straks de eeuwigheid der verlorenheid zijn, een toedeur. Een toedeur. Ik lees van Saul. En de Heere antwoordde Saul niet meer, nog door Urim, nog door Tumim, nog door de profeten. Een toedeur, Saul. En toen de toedeur hem zo vrees aanjaagde, ging hij naar de tovenares te Endor. Een toedeur. Als ik denk aan de velen die komen bij de poorten van de hemel. En die zeggen, Heere, doe ons open. Doe ons toch open. We hebben een nieuwe naam geprofeteerd. Wij zijn avondmaalgangers geweest. Wij zijn ongecensureerde leden der kerken geweest. Wij zijn ambtdragers geweest. Wij zijn vooraangestaande het aande geweest. En ja, zegt Jelen. Je kan een hoop geweest zijn, maar ik ken je niet. Een toeder. Hebben we er wel eens over nagedacht? Dat ook ons dat komt treffen, of leef je daar maar makkelijk overheen en zeggen dat is allemaal de duivel die je dat wijs maakt. Geloof niet dat dat goed is. Ik kan me wel eens tot zelfbezinning roepen dat ik zeg, Heere, je kan het toch op die kansel wel zeggen, je kan wel preken, maar een toeder. Een toeder. Ja, die vrezen, ja, die vrezen. Maar die vrezen, die moet toch weer overwonnen worden door de blijdschap. Ja, de discipelen konden vrezen. Maar de blijdschap had het laatste woord, hoor. Gods volk kan vrezen. Maar het blijft niet vrezen. Niet beangst zijn, met andere woorden. Weet je wat het onderscheid is tussen die mensen die daar komen bij die toedeur en die anderen die binnengelaten worden? Die mensen die bij de toedeur komen, die zien goed wat ze gedaan hebben. We hebben dit gedaan en dat gedaan en dat gedaan. Maar ze hebben zichzelf overgeslagen. Heb je dat wel opgemerkt? Ze hebben zichzelf overgeslagen. Ze hebben alles gedaan. Maar ze hebben niks van zichzelf gezegd. En die anderen, die zeggen, Heer, we weten er niks van. Die praten helemaal niet over wat ze gedaan hebben. Die kijken alleen van zichzelf zijn. En die zeggen, Heer, moet dat? Nou, dan zeg ik, dat volk. God brengt zijn volk altijd zo ver dat ze het met zichzelf te kwaad krijgen. Dan, dat volk, dat wordt een arm volk, dat wordt een bedelaarsvolk. Dat komt nooit aan een toedeur. Maar dat kan wel horen, komt niet maar. Gij gezegende mijn vaders, beërft het koninkrijk u bereid voor de grondlegging der wereld. En dan gaat die deur weer openen. Ik heb de sleutels van de hel en van den dood, maar ook van het vader gaat de deur weer open. En dan hebben we daar een plaats, ieder op zijn manier. Hè? Wat heb ik daar in de laatste weken veel over mogen denken, broeders en zusters. Ik mag het u rustig zeggen, veel over mogen denken. Hoe die verhoudingen zullen zijn in die klassificaties waarvan de schrift mij zegt dat het de geesten der volmaakte rechtvaardigen zijn. De geesten. Dat is meer dan uw lichaam. Uw lichaam ligt straks ontzield daar neer zonder enige beweging. Wat gij zijt, zijt ge door uw geest, die gij nooit gezien hebt. En die toch uw persoonlijkheid uitmaakt. God heeft geen lichaam. Maar God is geest. En in de gemeenschap van het wezen Gods is er een onderlinge verhouding. Is er persoonlijke betrekking? Is er een geestelijke onderhandeling in het wezen Gods? De geest onderzoekt alle dingen, ook de diepte Gods. En gelijk het nu is in de geest Gods, in het wezen Gods, zo is het ook in de geesten van de volmaakt rechtvaardigen. Daar is een onderlinge verhouding. Daar is een wederkerige onderhandeling. Daar is een bezinning met elkander. Ze zijn daar nog anders. Ze zijn daar als engelen Gods in de hemel. Dan de engelen spelen toch geen stomme pantomine. De engelen. Dat zijn de dienaren Gods in de klassificaties van de rangen en standen. En de volgorde van Gods engelen. Cherubijnen, serafijnen, Michael, Gabriel. Allerlei rangen en standen. En met elkander en onder elkander met al die onderscheidingen. Toch met elkander, elkander kennende, elkander dienende, met elkander God dienen. Gij zult zijn als engelen Gods in de hemel, vrienden. Dat is de geesten der volmaakt rechtvaardigen. Dat is met elkander en onder elkander, corresponderende samen. Om God te dienen die op den troon zit. Op dezelfde manier als God zijn wezensonderhandelingen heeft. Want wij zijn beelddragers Gods, vergeet dat niet. Vergeet dat niet. Dat zijn de engelen nog niet eens, maar dat zijn de geesten der volmaakt rechtvaardigen wel. zijn naar het beeld van God geschapen. En uit die beelding Gods komt voort de relatie met God en de relatie onder elkander. En gelijk de engelen begeren zijn om in te zien. En die engelen leven uit de openbaring van God die op de troon zit. Zo de geesten der volmaakte rechtvaardigen leven uit de klimmende openbaring van God volzalig. En daarom gaat het daarboven van heerlijkheid tot heerlijkheid als van des Heeren geest. Daar brengt de sleuteldrager ons wanneer het vaderhuis straks open gaat. Voor een volk, dat staat er ook, voor een volk dat kleine kracht heeft. Dat dus niet meegerekend wordt. Dat is eigenlijk de bedoeling van deze zin. Die gemeente van Philadelphia had eigenlijk geen plaats op aarde. Ze werd gepasseerd, ze werd in een hoek gezet. Ze had de grootste onbeduidende kleine kracht, wie rekent nou met zo iemand. Maar de hemel rekent ermee, dat is het voornaamste. Het is de vraag niet wat nummer u krijgt hier beneden, wat waarde u hebt op de schalen der tijden en der volkeren. Maar het is de vraag wat waarde we hebben voor den hemel. Gij hebt kleine kracht. En dan komt er die schone attestatie, vrienden. Die schone attestatie. Moet u dat eens lezen. Gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Kan je een mooie attestatie krijgen? Als je een attestatie krijgt, dan ga je meestal verhuizen. Als wij straks gaan verhuizen, vrienden, krijgen we dan ook deze attestatie mee. Gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. Mijn woord bewaard. Niet zo, gelijk een moedertje die eens een mooie staten bijbel had. En die heeft ze daar in de kamer gezet met een mooi kleedje eroverheen. En dat stond daar als een pronkstuk in het kamertje. En zei, wat een mooie bijbel is dat. Ik zei, ja, kom. Maar zo niet. Nee, het woord bewaard zo, omdat dat woord u bewaard heeft. En u en mij onderweten heeft. En u en mij ontdekt heeft. En u en mij getroost heeft. Gij hebt mijn woord bewaard. Mijn naam. Hoort u goed? Neemt u wel mee die opeenvolging. Wat zou ik daar veel over kunnen zeggen? Vooral in deze tijd waarin we thans leven, die de omstrikking is van den vrome Satan, vrienden. Maar let u goed op de opeenvolging. Woord en naam. Gij hebt mijn woord bewaard en mijn naam. Woord eerst, naam dan. We leven in een tijd die vol is van Christus. Je hebt nu tegenwoordig dat in die film wordt weer afgedraaid, hè? Heb je ervan gelezen in de krant? Die film van Jezus. En allerlei Bijbelse taferelen worden op de film gebracht. En dan wordt Jezus bekend onder de massa, zegt men. Maar ik vind het vreselijk. Dan wordt voorgesteld de opstanding van Lazarus en de kruisiging. En de opstanding van Jezus uit het graf. En dan een film van Jezus. Dat is onze tijd, hè. Men praat over Jezus en over Christus. Maar niet over zijn woord. Dat woord wordt meer dan ooit onder kritiek. Hebben jullie wat opgemerkt, vrienden? Onthoud dat eens, jonge mensen, ouderen ook. Maar we leven in een tijd waarin zelfs in de gereformeerde gezindheid een stroming opkomt. Ik weet heel goed wat ik zeggen ga. Dat er in de gereformeerde gezindheid een stroming opkomt die kritisch gaat staan tegenover het woord van God. En die gaat knabbelen aan dat gezag van dat woord van God. Zelfs zover dat men ook al gaat kritiseren onze 5 artikelen tegen de remonstranten. We leven in een wonderlijke tijd. Men praat over den Christus en over het kerugma, gelijk dat dan genoemd wordt. Men moet met exegese, moet maar niet zo bij die historische verbanden zijn. Want die historische verbanden, daar is zoveel over te zeggen. Over dat eerste boek van Genesis en over zoveel passages van de historie. Maar als je nu maar blijft bij het kerugma, dat wil zeggen, dat is weer zo'n wetenschappelijke term. Als je maar blijft bij de evangelieboodschap, dat is dan het kerugma. Dan heb je al genoeg van den Bijbel. Zo wil het modernisme het ook wel tegenwoordig, hoor. Zo wil het modernisme het ook wel. Ze praten over den Christus volop. Maar het woord van den Christus, onthoudt u eens dit. U moet altijd maar denken dat de Christus zich weer vindt in het woord. De Christus sluit zich aan telkens aan het woord. Wanneer hij bij de Emmausgangers spreekt, dan zegt hij, wat geleerd is in wet, profeten en psalmen. De Christus bindt zich aan het woord. En als de Christus zich bindt aan het woord, dan moeten wij den Christen niet losmaken van het woord. En het modernisme onze dagen spreekt over den Christus. Heeft de mond er vol van. Vooral in de sociale ordening. Op de zendingsvelden enzovoort. We gaan een toekomst tegen, vrienden, waarin het sociale evangelie wereldoverwinnend voortgaat. Waarin de Christus genoemd wordt, maar waarin het bloed van den Christus geen plaats heeft. En waarin het woord van God niet normerend optreedt. En daarom, wanneer wij waarlijk christen willen zijn, uit de doorboorde handen van den middelaar Gods en der mensen levend, dan wil ik dat zijn, omdat ik voor zijn woord heb leren buigen. En dat ik daarom zijn naam heb leren vrezen. Gij hebt mijn woord bewaard. En mijn naam niet verloochend. En dan zingen wij vanmiddag. Ik roem in God. Ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, het vijfde vers. En nu gaat de gemeente van Philadelphia offeren voor de zending. Psalm 56, het vijfde vers. laatste gedachte was, Christus sleutels, sleuteldrager, hier wordt de levenstoekomst verzekerd. Ik lees dat in het laatste vers van deze brief, die overwint. Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel mijn Gods. En hij zal niet meer daaruit gaan. Hoort u wel? De sleutel heeft zijn dienst gedaan. We zijn thuis. De deur is nu dicht. We zijn thuis. Als u straks thuis komt, dan is het eerste dat u weer de deur sluit. En als we straks thuis komen, voor altijd thuis, dan gaan we er nooit meer uit. Dan is de verhuizingstijd voorbij. De sleutel heeft zijn dienst gedaan. Als er straks één plaats in uw huis leeg is van een die u veel waard is geweest en blijft en blijft. Van een die ge wel mist, maar die gij nimmer vergeet. Van een die doorheen uw denken blijft heen spelen, waarover gij ook denkt en spreekt of handelt. Van een die onuitwisbaar in uw zielsdiepten is afgedrukt. Dan is er een plaats leeg. En dan zegt gen in stilte, al zeg je dat niet altijd, dan zeg je dat misschien tegen niemand. Maar dan is er deze gedachte in je ziel. Eén die ik lief had, komt nooit meer thuis. Komt niet meer thuis. Maar als je dan mag zeggen, en nu zijn ze thuis. Wat wil je dan meer? Wat wil je dan meer? De begrafenis is voorbij en daarboven. Geen inwoner zegt meer, ik ben ziek en de dood zal niet meer zijn. En rouw en gekrijg zal niet meer zijn. Ze zijn thuis. En als iemand werkelijk thuis is, let wel. Als hij werkelijk thuis is, dan voelt hij zich pas op zijn gemak. In de drukte van het leven, de maalstroom, maar alle dagen ga je in een hoop en zoveel. Maar als je werkelijk thuis bent, dan zeg je, nu ben ik weer eens op mijn gemak. Nu voel ik me weer eens recht thuis, broeders en zusters. Wij zullen ons straks, als God ons verwaarde bij hem te wonen, ons recht thuis gevoelen. Er is nu nog zoveel pijn. Pijn. Niet omdat we niet in den hemel zijn, misschien ook een beetje, laat ik zeggen. Maar pijn hierom, omdat er niet genoeg goden zijn. Ik zou het zo willen, ik ben het niet. Maar dan zijn we thuis, als we waarlijk goden kunnen zijn. Dat wil zeggen, als we ons kunnen uitleven, zoals het daar van binnen nu vlekkeloos rein is gesteld. Want als we eenmaal thuis zijn, dan kunnen we ons rustig uitleven. Dan is God het volzalig al geworden. Zie, kan je dat ook voor je eigen zeggen? Ik kom straks thuis. Nu gaat u naar uw huis. Straks komt de plaats hier leeg. Uw zitplaats komt straks leeg. Dan gaat de deur van de kerk weer dicht. Zo gaat het straks ook in uw huis. U gaat naar uw huis en uw zitplaats wordt bezet. Nou, dat duurt nog wat, misschien een tijdje, misschien kort, misschien lang, heel lang. Maar straks is uw zitplaats leeg in uw huis, waar u nu ook leeg komt in de kerk. Zo gaat het straks in uw huis ook. Mogen we dan zeggen, maar ik ga naar huis. Ik ga naar huis. Want als je niet naar huis gaat, waar ga je dan naartoe, vrienden? Dan ga je zwerven, de rest. Hè? Je moet er voor het natuurlijke leven ook gaan zeggen. Wat is het toch een arme mens die geen huis heeft? Die loopt hier en daar en loopt overal. Die heeft nergens een huis, die heeft geen rustplaats. Dat is het beeld van een mens die geen vaderhuis heeft. Die heeft geen huis. Want de hel heeft diepte, maar geen huis en geen woningen. En geen woningen. En daarom, ach, het is zo heerlijk, jonge mensen, om den Heere te vrezen. Het allerhoogste en het eeuwig goed, God is je leidsman door het leven en door den dood en het morgen der zaligheid. Het is een vreugde om God te dienen. Niet omdat ik me over mezelf zo verblijd, maar dat ik mij over den Heere zo verblijden kan. Hè. Dat staat niet in de schrift dat je over je eigen verblijden moet, maar staat wel in mijn Bijbel en de uwe ook. Verblijd u in den Heere ten allen tijd. Wederom zeg ik u, verblijd u. Wie zijn blijdschap aan God ontleent, is altijd blij midden in zijn droefheid. Hoe raadselachtig het ook is. Kan niet schelen. Hoe raadselachtig het ook is. Zalig het hart. Die geheimenis van het leven der ziel ligt kennen. En u komt. Ach, ik zou daar nog zoveel, maar de tijd hoeft mij nu. Dit moet je eens opletten. De brief begint in de aanvang met. Je hebt kleine kracht. Onbeduidend, niks zeggend, onbetekenend. Je staat aan de kant. Je wordt niet meegeteld. En dan moet je eens kijken wat aan het eind staat. Gij zult zijn. Hij zal niet meer daaruit gaan. En hij zal zijn een pilaar. Een pilaar. Wat een tegenstelling. Als ik denk aan kleine kracht, dan denk ik aan een molshoop. Vergun mij. En het eindigt in een pilaar. Niets wordt alles. Schuim wordt goud. Een pilaar. Dat is de uitdrukking die ontleend is aan de tijd van de Romeinen. Waarin de apostel hier denkt onwillekeurig. Wanneer een veldheer, een Romeinse legeraanvoerder van de slagvelden weerkeerde. En ge weet het Romeinse volk was een wereldbeheersend volk. Wanneer zo'n veldheer van de slagvelden weerkeerde. Dan deed hij zijn triomfantelijke intocht in Rome. En dan stond aan het begin van de stad. Waar hij de poorten binnenging zijn pilaar. En dan op die pilaar waren al de heldendaden van de legeraanvoerder vermeld. Wel nu, als we straks de stad binnengaan, de stad, een pilaar in de stad. En daarop zal staan, wat? Niet de heldendaden van u en van mij. Niet hoe wij geloofd hebben, hoe diep bevindelijk we al geleefd hebben. Hoeveel zalig goed wel genoten hebben. Nee, daar staat niks van ons op. Daar staat niks van ons op. Niets uit ons, maar het al uit hem. Zo gaan we, en veel meer, zo zijn we in Jeruzalem. Want op die pilaar, weet je wat daarop staat? Daar staat dit op, zal ik Johannes zeggen. Al Gods kinderen zijn dan de beelding van. Ik zal op hem schrijven de naam mijn Gods. En de naam der stad mijn Gods, het Nieuw Jeruzalem. En ook mijn nieuwe naam, hoort u wel. Drie. Drie schoonheden zou je kunnen zeggen. Hè? Drie grootheden, beter gezegd, drie grootheden. Voor het volk van God, als ze straks thuis zullen zijn. Let u wel op, het gaat niet om de stad Gods, maar het gaat om de God van de stad. En daarom staat er eerst de naam Gods, en dan pas de stad Gods. Onthoud u wel, het moet u niet om den hemel te doen zijn, om den hemel van God al wil ik. Direct zeggen hoor, ik zal den Heere ook niet kunnen dienen zonder den hemel. Maar het moet ons niet te doen zijn om den hemel. Maar het moet ons gaan in dat zoeken van den hemel. Om de God van den hemel, de naam eens Gods. Wat zal het eens zijn, broeders en zusters, als we onszelf mogen uitleven, te binnenste buiten uitleven, zonder een wankeling meer. zonder een zondige hartslag meer, zonder een zondige droom meer, zonder een zondige wellustige begeerte, ons uitleven in de volle gemeenschap van hem die op den troon zit in het Lam. In de gemeenschap van de zeven geesten die voor den troon zijn. Ik kan maar zo denken dat we dan staan voor een oceaan en dan zal God zijn alles en in allen. Welgelukzalig een hart. Wanneer we straks thuis mogen komen. Een hart dat den Heere zo kent en vreest. Ik weet het, broeders en zusters. Er is veel wat ons vaak scheidt van den Heere. Ach, hoe ouder of ik word, hoe groter wonder het wordt. Dat zulk een thuis zal komen. Ik zal toch thuis komen. Maar hoe groter wonder het mij wordt. Hoe dieper ik inkeer tot mijzelf. En ik zeg, Heere God, wat maak je er nog van? Wat zal je er van zo een nog maken? Maar uit oud roest maakt God een parel van zijn kroon. Wij gaan huiswaarts. Ik hoop dat ge dat kunt en moogt zeggen in den volle zin des woords. Ik ga huiswaarts. Ik ga op tot Gods altaar. Wij gaan heen naar het vaderhuis. Hij die de sleutel dragen is, doet open. En wij komen en wij zeggen vanmorgen, ontsluit, ontsluit voor mijn schreden. Deze poorten de gerechtigheid, door deze gaan wij binnentreden en loven Heere Majesteit. Amen. Heere, wij danken u dat we hier waren met elkander en dat we over deze dingen samen dachten. Ach, dat het ons geheiligd wordt. En dat gewoon ons bearbeiden wilt, Heere, elk voor zich. Opdat we kennis mogen krijgen aan deze zaken. Dat we ons hier niet helemaal thuis gevoelen. Maar dat we eerst dan thuis zullen zijn. Als we bij u zullen wezen, Heere. Gij hebt de sleutels van hel en van dood. Doet die deuren maar goed dicht, Heere. En ontsluit voor ons de poorten der gerechtigheid. Want Israël zal eens zalig worden. Blijf bij ons deze middag. Breng ons vanavond nog eenmaal samen, Heere. Bind ons aan u en daarom aan uw naam. En wil ons vergeven al onze zonden. Die uw hoogheid schonden. En die onszelf altijd weer schuldig stellen voor u. Maar gedenk ons om des bloeds Christi wel, goedertieren God en Vader. Amen. Ten besluite zingen we nu uit Psalm 118 het tiende vers. Psalm 118, het tiende vers, dat is, wist ook weer. Dit is de poort des Heren, dat zal het rechtvaardig volk doortreden. 118 vers 10. zegen. De genade van den Heere Jezus Christus, de liefde Gods des Vaders en de gemeenschap des Heiligen Geestes, zij met u allen. Amen.